interne keuken.
Dag Hans Citroen.
Dan nu something
completely different, toch wel, ja. Je bent een van de curatoren van een tentoonstelling die op dit moment in de kazerne Dossin in Mechelen te zien is. Auschwitz.kamp heet die. Het gaat over Auschwitz. Je hebt die samengemaakt met Christophe Busch.
Ja.
Tot voor heel kort.
De en Robert-Jan van Pelt.
Ook. Van het, ja, en een hele hoop mensen. Hè.
Nee, nee, met z'n drieën zijn we de curatoren.
Oké. Okay.
En het is vormgegeven door Piesmonté. Hebben ze buitengewoon goed gedaan.
Heel mooi vormgegeven, ja. Het meest verontrustende beeld op die hele tentoonstelling gaat dus over Auschwitz. Hè,
de
beroemde, beruchte
ja.
concentratiekamp der concentratiekampen. Zit helemaal op het einde op de tentoonstelling. Als je buiten stapt, dan hangen er een reeks kleurige foto's van Auschwitz vandaag. Van allemaal toeristen die selfies nemen.
Ja.
Bij die iconische poort, zeg maar, waar arbeidsmacht fraai op staat. Dat is zo griezelig.
Ja, ik heb dat op een gegeven moment ben ik dat gaan fotograferen. Dus niet zozeer de mensen die onder die poort met arbeid mag fraai zijn gaan staan, maar hoe ze elkaar fotograferen, ben ik gaan fotograferen. En ik ben daar ook weggestuurd, want de mensen naar de beveiliging dachten dat ik daar een handeltje had opgezet om later foto's te verkopen aan de mensen die onder die poort zijn gaan staan.
Ja. Het simpele feit dat ze nog alleen maar denken dat dat zou mogelijk zijn, zegt niets, hè? Ja, maar het is een soort toeristenmagneet geworden, hè?
Ja, nee, dat is dat Auschwitz, dat wordt overspoeld door toeristen, ja.
Ja.
Toen ik er voor het eerst kwam, nog niet. Ik ben eigenlijk de eerste keer in Auschwitz. Ik ben in Auschwitz terechtgekomen door mijn vrouw, Poolse vrouw. Barbara Starzinska, daar kreeg ik verkering mee. En die kwam uit Oswincim. En ineens was ik 4-5 keer per jaar in Oswincim.
In de stad. Oswincim,
dat is de Poolse naam voor Auschwitz. En ik kwam dan bij de familie.
Dat vergeet je, hè?
Ja, Auschwitz, dat klinkt als een Pools stadje. Gewoon als een ander, weet ik.
Nou ja, ik weet wat dat ik Barbara voor het eerst ontmoette. En toen hoorde ik haar accent. En toen zei ik, waar kom je vandaan? Toen zei ze, ja, ik kom uit Polen, uit Krakau. Maar eigenlijk uit Auschwitz. Ik zeg, ja, je kan niet uit twee steden tegelijk komen. En toen zei ze, ja, ik kom eigenlijk uit Auschwitz. De Poolse naam voor Auschwitz. En toen zei ik,
aha.
Oh my god, wonen daar mensen, zei ik toen.
Ja. Ik vind dat een terecht opmerking. Ja. Je beseft dat eigenlijk niet, dat een stad is waar mensen wonen.
Nee, want het beeld dat je hebt, dat zijn die houten barakken. Ja. Dat is die prikkeldraad, dat is die poort met arbeidmachtvrij, crematoria, gaskamers.
Ja.
En waar de tentoonstelling over gaat, die de afgeleiding is van een boek wat u jaren geleden samen met uw Poolse
met Barbara geschreven
heeft. Is Auschwitz was veel meer dan dat de hele stad die er vandaag nog staat, was onderdeel van één groot kamp.
Een imperium. Er is daar een imperium gebouwd. Kijk, de Auschwitz, dat is gelaagd. Hè? Ik heb het nu over het kamp Auschwitz. Ja. Dat is begonnen als een kazerne. En toen is het een gevangenis geworden voor Poolse verzetstrijders. Daar zaten er ongeveer. Er zijn in de oorlog zijn er 70.000 Poolse verzetstrijders. En aanverwanten vermoord. En toen is op een gegeven moment besloot de IG Farben. Dat is een enorm chemisch bedrijf van wereldformaat. Dat is een conglomeraat van wat nu fabrieken. We hebben het dan over Bayer, Hoechst. Alles zat daar eigenlijk. Alles
de
wat
top
er nu
van
aan
de Duitse chemische industrie.
BASF. Alles wat daar nu in Duitsland floreert. Dat was samengebundeld in IG Farben. En die besloten om daar een kunstrubberfabriek te gaan maken. Fabriek, dan moet je denken aan een gebied van 450 hectare. Daar doe je ongeveer anderhalf uur over om daar omheen te rijden met de auto. He? Dus die wilden dat daar gaan maken. En de reden om dat te gaan maken was dat de aanvoerlijnen van natuurrubber waren afgesneden. En voor de oorlogsindustrie, ze waren inmiddels in oorlog met Rusland, is het noodzakelijk dat er rubber wordt gemaakt, kunstrubber gemaakt. Want je moet dan denken aan militaire voertuigen, die moeten banden hebben, aandrijfriemen en dergelijke.
Ja.
En in Auschwitz, daar was alles wat ze nodig hadden. Daar was kolen, daar was kalk, daar was water. En dan konden ze dus natuurrubber maken.
Kunstrubber.
Kunstrubber.
Ja, want ze hadden.
Kunstrubber.
De Duitse kolonien, die werden afgesneden door de oorlog. Konden ze niet meer aan grondstoffen raken, maar daar wel.
Dat moest eerst nog gebouwd worden, natuurlijk. Hè?
Ja.
En dat moest gebouwd worden met dwangarbeiders. Want die Duitse werkende bevolking die lag aan het front. Die was aan het vechten. Dus daar moesten andere mensen voor in de plaats komen. Dat was aanvankelijk de bedoeling om dat met Russische krijgsgevangenen te gaan maken. dat hele imperium. En dan, als ik het over dat imperium heb, heb ik het niet alleen over die 450 hectare fabriekscomplex. Maar dan heb ik het ook over een compleet nieuwe stad. Kampuitbreidingen. Een enorm rangeerterrein. Een nieuw station en dergelijke. Dus een compleet nieuw ding. Een compleet project, zullen we maar zeggen.
Gigantisch industrieel complex.
Ja, gigantisch industrieel complex, ja.
En nu, vandaag, heb je het gevoel, je gaat naar de stad Oswiecim. En dan ga je op hotel en dan neem je de bus en dan ga je naar het kamp.
Ja.
Maar eigenlijk het hotel zelf en alle gebouwen er rond maakt een deel uit van...
Het hangt er een beetje vanaf welk hotel...
Ja, er zullen er ondertussen ook wel andere en een nieuwe zijn.
Ja.
Maar die hele stad zat daar midden mee in.
Nou, er is een hotel vlakbij de ingang van het museum Auschwitz. En dat was de voormalige barak. Een van de barakken waar kamppalen in werden gefabriceerd. Want je moet je voorstellen, zo'n kamppaal weegt 240 kilo. En daar zijn er een paar honderdduizend van gemaakt.
Ja, dat is zo'n betonnen
industrie,
paal.
Zo'n betonnen paal.
Die bovenaan is bovenaan. Ja. Waar de prikkeldraad werd.
Ja, en dat een van die barakken is gewoon een hotel geworden. En er is eigenlijk helemaal niemand die weet dat dat zo is.
Nee.
Dat waar ze verblijven, wat de geschiedenis is van dat hotel.
Ja, want die palen spelen in de tentoonstelling ook een belangrijke rol. En ook in je studiewerk, je bent overal gaan rondkijken waar ze staan. Je vindt ze de hele stad door, het hele gebied door.
Ja, zeker. Het was kijk, wat me duidelijk werd, dat was dat Auschwitz niet ophield bij de grenzen van de kampen, maar dat er een onnoemelijke aantallen kampen waren. Hè? Want Auschwitz was natuurlijk een vernietigingskamp, zo kennen wij dat. Maar Auschwitz was natuurlijk ook, en ik zeg het maar even banaal, een uitzendbureau van dwangarbeiders. Die mensen die daar geselecteerd werden voor werk, die werden verhuurd aan bedrijven. Voor 3 tot 4 Reichsmark per dag. Afhankelijk van wat iemand kon. En dan werden die grote bedrijven, die namen dan, ik zeg het weer banaal, kavels van 500 personen. En dat werd dan weer doorverhuurd aan hun onderaannemers voor 6 tot 8 Reichsmark per dag. Dus er was daar een levendige handel in arbeid. Hè?
Ja.
Nou, en dat moest dan bij de fabrieken gebeuren, bij de boerderijen gebeuren, bij alles wat daar produceerde, moest dat gebeuren. Maar dat was natuurlijk geen woon-werkverkeer. Dus dat betekende dat er overal van die kleine kampjes werden gebouwd.
Nou, ja.
En wat ik dan zag met die kromme palen, waren de resten van al die kleine kampjes. En dan heb ik het over honderden, hoor. Dus dat hele land daar rondom Auschwitz, het interessegebied, zoals dat genoemd werd door de SS, dat was helemaal volgebouwd met allemaal compartimenten land.
Ja. Dus je hebt een soort bedrijvenpark, zeg maar, met allemaal bedrijven. Maar daartussendoor allemaal strafkampen waar die dwangarbeiders werden opgesloten. Vlakbij de fabriek waar ze moesten gaan werken.
Ja, zeker. Want ik weet nog wel dat ik daar... Kijk, ik kwam daar onschuldig, of niet helemaal onschuldig. Want mijn opa had me wel verteld wat hij daar had gezien. En die had een brede kijk op de zaak. En ik had ooit een tekening gemaakt van een paar barakken met een schoorsteen. Ja. En daar was hij ontzettend kwaad over.
Wacht, dan moet ik even onderbreken.
Het was veel te klein.
Dat hebben we nog niet gezegd. Ja. Uw opa heeft daar
in kamp gezeten, dat
in
heeft hij overleefd.
Gezeten,
ja. Dat heeft
hij overleefd.
Dat heeft hij overleefd, ja. En ik had een tekeningetje van zijn kamp gemaakt, want dat speelde bij ons in de familie, speelde dat. Het A-woord, wat niet uitgesproken mocht worden. En mijn opa die kreeg die tekening in handen die ik had gemaakt. En dat had ik naar aanleiding van het Eichmann-proces. Toen stroomden de bladen vol met foto's van de concentratiekampen en met wat zich daar heeft afgespeeld. Met name het Lili Jacob-album. Dan zie je al die mensen op het perron staan die afgevoerd worden naar de gaskamers. Hè?
Wacht, dat zijn veel dingen tegelijk.
Ja.
1961, proces tegen Adolf Eichmann, die zeg maar de ambtenaar, de architect was, die de hele deportatie en vernietiging van de Joden georganiseerd heeft.
Ja.
Is ergens in Zuid-Amerika, ik wil kwijt zijn waar, door de Mossad ontvoerd, naar Israël gebracht en daar berecht.
Daar berecht.
En dat is een van de eerste momenten waarop die hele Holocaust echt groot in het nieuws
Dat heeft 20 jaar geduurd na de oorlog. Kijk, na de oorlog was niemand er echt in geïnteresseerd. En men was bezig die oorlog te vergeten. Men was bezig met de wederopbouw. En dat,
met de trauma's te verwerken.
En de trauma's, de eigen trauma's. En niemand was eigenlijk geïnteresseerd in het leed van de Joden, hoor.
Nee. Dus uw opa heeft er ook nauwelijks over verteld? Begrijp je dat goed?
Nou, mijn opa die heeft naar aanleiding van die tekening heeft hij mij apart geroepen. En toen heeft hij gezegd, joh, ik vertel dat verhaal maar één keer. En je moet goed luisteren. Ik was toen 15.
Ja, en dat zat toen plots in het nieuws. En u als kind verwerkt dat met een tekening. komt.
Nou ja, hij vertelde mij, hij werd kwaad omdat ik te klein had verbeeld. En toen heeft hij mij verteld hij was door iets groots te pakken genomen. En niet door een paar van die houten keetjes met een schoorsteen erbij.
Dat is wat u getekend
had. Dat is wat ik getekend had.
Het beeld dat wij nog altijd hebben.
Wat we hebben, dus dat ligt ver weg van de wereld. Planeet Auschwitz, zullen we maar zeggen. Ja. Waar niemand van wist en zo. Maar dat ontkrachtte die onmiddellijk.
Ja, hij zei, ik ga u één keer vertellen hoe het echt was.
Ja, hij vertelde dat hij met een hij werkte bij de wasserij. Had hij ontzettend geluk mee, want had hij een dak boven zijn hoofd. En kon hij wat stelen om te ruilen voor voedsel en dergelijke. En hij vertelde dat hij in een buitencommando was. En dat hij toen overal fabrieken zag. En dat het een het was een stad, zei hij, een enorm complex. En dat... Dat gebeurde toen ik 15 was. Later, toen ik daar dus heen ging, was in 1992 was dat. Ik ben in 1947 geboren, dus zitten er nog rekenmeesters hier aan tafel uit de klas?
Ik was al bang dat u dat niet vraagt.
Dus ik was zeg maar een jaar of in de 40 was ik. Dan kwam ik daar voor het eerst. En eigenlijk was het.
Is dat door uw vrouw dat u daar?
Ja, zeker. Ja, mijn vrouw die kwam uit Oswinchim en ik was ineens. Ik had verkering met haar en ik was ineens. En
kom je plots op die plek terug door de liefde?
Ja, ja.
Waar je opa in een kamp heeft
gezien. Ja, en dat is op loopafstand van haar ouderlijk huis, is dat, ja.
Wat vond de Joodse familie ervan dat je met een Poolse ging?
Mijn
familie niet goed gevonden.
Want u bent dus Joods, hè?
Ik ben half Joods, ja. Mijn vader is Joods.
Ja.
En mijn vader heeft bij mijn moeder ondergedoken gezeten. Ik ben eigenlijk het gevolg van een onderduikhuwelijk.
Maar wat vond de familie ervan?
Nou, mijn familie vond het best. Wij zijn, wij zijn niet heel erg orthodox Joods opgevoed. Bovendien wisten we helemaal niks van Polen. Dus dat... wist daar helemaal niks van.
Zeggen ook keken naar uw schoonfamilie? Vraag je dan aan het kerstdiner aan tijd?
Ja, zeker.
Wonen jullie hier al lang?
Ja. Nee, maar de schoonfamilie vond dat minder leuk, hoor. Dat was een beetje alsof je thuis kwam met een Marokkaan met allemaal piercings ongeveer zo. Dat,
de Poolse schoonfamilie vond dat niet leuk.
Nee, die vond dat niks. Dus als je Joods bent, in de tijd dat ik daar aankwam, als je Joods bent. Want die Joden zijn volkomen geëlimineerd in Polen.
Daar is er geen meer over.
Ja, daar is er bijna niks. Is
maar is dat hedendaags antisemitisme? Of?
Nou, dat is waar dat antisemitisme in Polen vandaan komt. Dat loopt via allerlei kanalen. Dat loopt onder andere via een hele fanatieke katholieke kerk. Loopt dat. Dat heeft ook te maken met. Er wonen 3 miljoen Joden in Polen. Die zijn allemaal vermoord. En er kwam natuurlijk een deeltje. Kwam er terug. En die wilden dan weer in de huizen. En op de boerderij. Nou, ja. Toen zijn er allerlei pogroms ontstaan. En toen moesten de Joden. Die over waren, die moesten van naam veranderen. Die moesten Poolse namen aannemen. En toen is in 1967 nog zijn alle laatste Joden... die zijn zo'n beetje op het land uitgezet.
Er speelt nog een aspect een rol, meen ik te weten... dat er een soort van wrevel heerst bij de Polen... van ja, die Joden allemaal goed en wel... maar wij Polen hebben ook geweldig afgezien tijdens die Tweede Wereldoorlog.
Ja, dat hebben ze ook, natuurlijk. Ja. Dat is
zoals
ook zo,
zei,
natuurlijk.
Het was begonnen als een
het is ook zo. Nou, het vreemde is dat land werd in tweeën gedeeld. Dat werd in eerste instantie verdeeld tussen de Duitsers en de Russen. Het Molotov-Ribbentrop-pact heet dat. En de Joden die in dat oostelijk deel wonen... die werden afgevoerd naar de Oeral om daar te werk te worden gesteld. En die hebben het dus voor een deel overleefd. Mm-hmm. En die kwamen dan weer terug nadat Polen de Poolse Volksrepubliek is geworden.
Ja.
Maar ja, het gaat nu heel erg over Polen. Ja. Maar dat heeft wel degelijk...
U bent naar Auschwitz getrokken, hè?
Ja, zeker.
Zeg maar, u komt er dan aan en u denkt van ja, die geschiedenis... die moet op een of andere manier toch herinnerd worden. U bent beeldend kunstenaar, u begint er een soort project...
Nee, zo is het niet gegaan.
Hoe is dat dan wel gegaan?
Nou kijk, om te beginnen dacht ik... mijn eerste indruk was, het is zwart-wit. Want ik kende Auschwitz alleen maar uit zwart-wit foto's. Het is niet zwart-wit.
Het blijkt
gewoon
in kleur
te zijn. Ja. En het tweede was natuurlijk dat het heel erg goed geconserveerd was. Hè. Het deed me een beetje denken aan een beetje overgerestaureerde auto uit de 50er jaren. Een suf gerestaureerde auto, zeg maar. Dat deed het me een beetje. Die vergelijking trok ik. En ik vond het een beetje onwezenlijk. En ik begreep er natuurlijk helemaal niks van. En ik ben daar pas later ingerold. Mijn vrouw die was architect. En die had een stringente opvatting over wat Auschwitz was. Dat had zij geleerd in haar communistische opvoeding. Dat was Auschwitz, dat was het kamp. En Oswinschim, dat was de stad. En dat, die twee, dat waren aparte entiteiten.
Ja, die hadden niks met elkaar.
Dat
is onder het communisme is die scheiding gemaakt.
Is die scheiding gemaakt, ja. Want het is... En ik weet wel hoe dat komt, dat ben ik gaan uitzoeken. Hmm. Dat komt omdat na 1945 is de stad ontvolkt. Dan wonen er nog 2500 Polen ongeveer. Er zijn 8000 Joden wonen daar in Oswinschim. Die zijn allemaal vermoord. En er woonden 2500 Polen woonden er nog. En die stad die bevatte 8000... tijdens de oorlog 8000 Duitsers en ook nog eens 7000 SS'ers. Dus dat was een rijk bevolkte stad, was dat. En dat was na de oorlog was dat volledig afgelopen. En dat was een volledig ontvolkte stad met nieuwe woonwijken, met allerlei voorzieningen. Plus een enorm industriegebied met de modernste chemische fabriek in de wereld. Die lag daar. Dus die Polen wilden daarmee verder. En die zijn toen allerlei mensen gaan oproepen in Polen om zich daar in Oswinschim te vestigen.
Dus die communisten denken, we gaan die fabrieken gewoon doorstarten.
Ja, we gaan ermee verder. En zo is ook mijn schoonfamilie daar gekomen. Toen ik aan mijn schoonmoeder vroeg of dat vrijwillig ging, zei ze, ja, zeker hoor. Ik zeg, dus je kon ook weigeren. Oh, nee.
Dus, zoals u al zei, het is niet allemaal zwart-wit.
Ja, en toen is eigenlijk verteld dat die... dat al die fabrieken en al dat schoons, dat zijn verworvenheden van de communistische Volksrepubliek. Ja. En al die mensen die zijn dus na de oorlog in Oswinschim terechtgekomen en die waren ontvankelijk voor dat verhaal. Die gingen dus in, die kregen een leefgemeenschap voorgeschoteld, waarin het Auschwitz, wat we Auschwitz noemen, zich niet heeft afgespeeld.
Ja, dus die mensen gaan dan, die komen van ergens anders in Polen, die gaan in fabrieken werken, maar er wordt niet bijverteld. Dit is met slavenarbeid van mensen die nadien vermoord zijn door de nazi's gebruikt.
Precies, exact. Ja.
Het station is ook een heel lugubere, belangrijke plek. Hij heeft een boek geschreven.
De Joderamp,
Wat is dat?
Ja. Nou kijk, eigenlijk moet ik het een beetje inleiden. Toen ik daar in dat Oswinschim kwam, werden wij ook vaak gevraagd voor radio. Mijn zus heeft een radioprogramma gemaakt. Die werkt voor de VPRO OVT. We zijn toen een spoortje gaan volgen. En we hebben filmploegen op weg geholpen. We kenden de weg daar en zo. Ik kwam steeds meer te weten, want kijk, de hele dag thee drinken met je schoonmoeder is ook niet alles natuurlijk. Dus je trekt erop uit met een camera en zo. En al spoedig stond ik bekend als die Hollander met dat blauwe busje die alles fotografeert.
Ja, die geschiedenis probeert te reconstrueren.
Precies, ja. Dus en ik had daar hulp van Barbara, want die was planoloog, stedenbouwkundige, architect. En wij zagen allemaal tekens in dat landschap. En wij konden dan ook die archieven in. En zij had, dat was toen nog... Laten we zeggen, het gevoel was nog communistisch in die tijd. Wat kom je doen eigenlijk, hè, in het Pools? Hè. En dan ging zij vertellen dat de communistische tijd voorbij was en dat ze vrijheid had om in die archieven te duiken. En zo zijn we dus steeds meer en meer achter de betekenis van bepaalde gebieden gekomen. En zij heeft mij dus geleerd hoe je naar het landschap moet kijken. En dat ze heeft mij precies aangewezen wat Duitse stijl is van bouwen en wat Poolse stijl is van bouwen. En zo. En toen heeft ze ook nog van een vriend van haar in Krakau een foto gekregen van een Duitse luchtfoto van 1940. En daar staat tegenover een foto van 1944. En als je dan die foto's naast elkaar legt, kan je precies zien hoe dat Auschwitz zich heeft ontwikkeld in 4 jaar tijd.
Ja. En als je die op een foto van Google Maps vandaag legt, dan kan je zien.
Ja,
nou, op zoek gaan naar welke restanten er nog
zijn. Die van 1940, staat die erop inmiddels?
Nee, maar ik bedoel de nieuwe. Die kan je dan matchen met die luchtfoto's van toen.
Nee, maar je had luchtfoto's uit 1944 en je had een luchtfoto van 1940. Dus je kon op die luchtfoto van 1944, als je die vergeleek met die van 1940, zag je precies wat daar gebouwd was. Dat is immens. En bovendien was ik af van de Poolse interpretatie daarvan. Want ik kon het precies zien. Ja. Want wij hadden bijvoorbeeld een groot rangeerterrein ontdekt, wat dat begroeid was met gras. En we konden dat niet thuis brengen. En er werd gezegd, ah joh, dat is het goederenstation van Oswinchum. En toen, dat bestaat al, ik weet niet hoe lang. Hè? En dan kijk je op die foto uit 1940 en dan zie je dat het er niet op staat. Dus dat betekent dus dat het in de oorlog gebouwd is. En ja. toen zijn we gaan proberen of we daar onze vingers achter konden krijgen. En toen kwamen we, stoten we op de Joederampen. En de Joederampen, dat is een station. Dat was een onderdeel van Bahnhof West. En daar zijn eigenlijk alle Joden van Europa aangekomen. Ja. Op die van Hongarije na. Die zijn dus op de Joederampen aangekomen.
Rampen,
en ook Joden. Alle Belgische Joden, alle Nederlandse Joden. Vrijwel allemaal op de Joederampen. Dus dat is niet zomaar een plek.
Rampen staat voor perron.
Rampen staat voor perron, ja. Joden voor Joden. Ja, dat is...
Joden, en dat is Joden een plek, station. Dat station ligt helemaal niet waar het kamp ligt.
Nee, dat ligt daar.
Dat wij nu kennen en wat je het gaat spelen.
Dat ligt daar een paar kilometer vanaf, ja. En dan moesten die mensen die moesten uitstappen. En dan moesten ze in rijen van vijf liepen ze naar Birkenau toe. En daar werden ze dan. Op dat station werden ze ook geselecteerd. In wat kon werken en wat niet kon werken. Mm. En dan moesten ze naar dat Birkenau lopen. En in de eerste jaren achter Birkenau, het Rode en het Witte Huisje. Omgebouwde boerderijen tot gaskamer, omgebouwde boerderijen, waarvan alleen nog wat ruïnes aanwezig zijn. En daar en bovendien de gaskamers, crematoren zijn ook allemaal ruïnes allemaal opgeblazen in 44, 45. En daar moesten ze naartoe lopen. Ja. En eigenlijk heeft wat dat beeld wat wij hebben, dat alle Joden aankomen op in Birkenau. Hè.
Dus het iconische beeld, ja, die spoorlijn die recht naar die grote centrale poort leidt. Ja.
En dat is dus, dat wordt vaak, dat icoon wordt vaak misbruikt of gebruikt. Hè. Bijvoorbeeld in Sophie's Choice, die komt op een gegeven moment aan in Birkenau. En dan zie je dus precies in wat voor gruwelijk oord ze terecht is gekomen, namelijk in Birkenau. Maar in feite komt ze in 1942 aan, 2 jaar voordat het werd gebouwd. Het bestond eigenlijk nog helemaal
niet. Dat lijkt een historisch detail. Hè? En die spoorlijn die er naartoe loopt naar het kamp, die ligt er ook echt. Hè? Die is niet verzonnen, die is alleen veel later gekomen.
Die is in 1944 gekomen.
Ja, maar u
in
mei 1944. Omdat aan die Joederampen zich ook drama's hebben afgespeeld.
Ja, natuurlijk. Kijk, het is zo dat die Joederampen, dat was een verschrikking. Dus je moet je voorstellen, daar kwamen soms 5 treinen per dag aan. En soms 2 en soms helemaal geen 1. Maar als het dan druk werd, werden die allemaal in de wacht gezet. Bovendien was dat perron was ook nog een toevoer van allerlei materiaal wat getransporteerd moest worden. En dat ging voor. Hè? Dus die treinen die stonden daar soms dagenlang. Stonden die daar met 30 graden onder nul stonden die daar. En met helemaal volgepropt met mensen. En dan was het gehuil en geschreeuw. Er zijn getuigenissen van de mensen van de Rijksbaan. Nou, dat is een verschrikking geweest. En dan werden die stonden te wachten tot ze aan de beurt waren om op het de Joederamp te worden gelost. Ik zeg het maar even banaal. Hè? Ja. Dus die moesten daar op dat perron gaan staan. En dan werden ze geselecteerd. En dan ging de ene club die ging zo de gaskamer in. En de andere die werden kaalgeschoren. En kregen een streeppak aan met een nummer. Dus die werden ingezet voor om het project Auschwitz te gaan bouwen. Maar dan lag daar in die wagons. Soms ook lagen daar een heleboel doden. Die waren daar op die Joederampen waren die doodgegaan. Dus dat is een vreselijke plek is dat
plek
geweest.
Plek die tegelijk ook gebruikt werd, zoals je zei. Er werden zowel mensen als kunstrubber in die wagons vervoerd.
Ja, nee, en allerlei bouwmateriaal en dergelijke. Dus dat het eerste wat Duitsers altijd doen, dat is zorgen voor een goede ontsluiting, hè, van het gebied. En dat is ook, dat is ook verstandig. Dan kun je aan- en afvoeren en dergelijke. Dus er moesten grote kampen gebouwd. Er moesten steden worden gebouwd. Er moest van alles moest daar gebeuren. Dus dat station, dat was gewoon een ontsluitingskwestie. En een onderdeel daarvan was de Joederamp.
En wat gebeurt er dan als je ontdekt dat zo'n plek waarvan de mensen uit de omgeving denken, ja, dit is gewoon een perron. Als je ontdekt van nee, dit is een historische plek waar gruwelijkheden zijn gebeurd.
Ja,
hoe reageren de mensen uit de omgeving daar dan op?
In de omgeving, die reageren pittig. Want ik stond daar te filmen en dan stond er ineens een man met een zeis. Die zei alleen maar dat ik op moest donderen zo snel mogelijk. En gelukkig heb ik dan Barbara, had ik bij me. Dat is ook een soort lifeguard geweest voor mij. En die begon dan die man uit te schelden in het Pools. En dan,
maar is dat omdat die man weet wat er gebeurd is en dat liever stil?
Zeker weet die man dat, ja. Zeker weet die man dat. En die zitten helemaal niet op allemaal mensen die daar gaan rondlopen. lopen te wachten. Bovendien was het ook zo dat toen ik ontdekte wat de Joederamp was, was het nog gewoon in gebruik als
station.
Ja, het was gewoon in gebruik. Het
ondertussen niet meer?
Nou, er is een deel, is er een memorial gemaakt. Ja. Maar die memorial ligt niet op de plek waar de werkelijke Joederamp lag. Ah, ja. Want die is nu nog in gebruik. Die is nu nog steeds, we zijn in 2009, nog steeds is dat spoor is in gebruik.
Susan Sontag zou daar interessante dingen over te vertellen.
Ja, dat is natuurlijk, op zich is dat verbazingwekkend. Ja. Ja.
U beschrijft ergens het feit als er vandaag een huis wordt afgebroken. Uit die periode, als er gesloopt wordt, komen er mensen graven en zoeken?
Ja, dat is waar. Ja. Dat zijn natuurlijk wel pikante delen uit. Dat is wel een pikant ding, wat iedere journalist graag wil weten ook.
Nou, ja, kijk, het is een van de meest schokkende verhalen.
Ja, zeker wel.
Wat komen die mensen daar zoeken?
Nou ja, kijk, ik liep op een gegeven moment had ik een interview gemaakt met een mevrouw in de tuin waar dat spoortje naar Bierkenau doorheen loopt en waar ze thee zat te drinken. En loop ik daar. En dan vertelt zij dat er overal mensen begraven liggen. Hè? Dat overal beenderen en as van mensen in de grond is gestopt en dergelijke. En toen dacht ik, ja, ik ga toch eens even met Hofwijk, dat is een crematorium in Rotterdam, telefoneren en vragen wat er van een mens overblijft. Nou, als je mens verbrandt, dan blijft er tussen de 3 en de 3,5 kilo over. En dan zijn er daar 1 miljoen vermoord. Dus er zijn 3,5 miljoen kilo. En dan moet je ook nog die Sintels erbij en al die andere troep die daarin zit, die moet je daarbij incalculeren.
Dus u begon zich af te vragen, waar is dat?
Waar is dat gebleven? Ja. En toen is duidelijk geworden dat de wegen werden daarmee ondersabeld. Het werd ook uitgestrooid over als er sneeuw op de weg lag. Hè, dan werden dat werd uitgestrooid. En er zijn ook een heleboel gebouwen zijn er neergezet bij de Joederampen. Dat was de Serlege Betrieb Ost. Dat ging over. Dat was Siemens Schuckert, was het bedrijf. Die recyclede oude boordradio's van vliegtuigen en dergelijke. En daar zijn een aantal gebouwen neergezet. En die werden gefundeerd met stenen. En daar werd tussendoor as gestrooid met die resten beenderen. En als dat dan zo'n gebouw gesloopt werd, dan doken daar allemaal mensen op. En die gingen daarin zitten graven. En ik vroeg aan Barbara, ik zei, ja, wat zoeken ze eigenlijk? En Barbara die schaamt zich dan, want die schaamt zich voor haar land. En die zegt, ah joh, dat is niks joh, die zoeken koper. En ik zei, ja, hoela. Er liggen een paar van die bonkies, daar ga je niet de hele dag voor in de grond zitten graven en dergelijke. En toen heb ik die mensen gefotografeerd. En als een soort paparazzi, zeg maar, toch ook. Hè? En heb die mensen gefotografeerd. En toen ben ik de volgende dag teruggegaan, omdat ik dacht dat de foto's niet. De belichting komt beter, andere tijd van de dag en dergelijke. En toen ben ik zo even met mijn voet door die grond heen gehaald. En toen haalde ik in no time een borst tevoorschijn en een muntstuk en dergelijke. Dus die as uit die crematoria, die was in die tijd dat die Hongaren daar aankwamen. Dan moesten er dus in pak een beet 7 weken, zijn er 436.000 Hongaarse Joden aangekomen. Daar zijn er ongeveer 100.000 geselecteerd voor werk. Dus er moesten 347.000 mensen moesten er worden vergast en verbrand. Hè? En die moesten dan ook nog dat as moest dan ook nog afgevoerd worden. Dus dat was een enorme onderneming. En er werd wel gekeken naar gouden kiezen en dergelijke, maar dat moest in de snelheid van de gebeurtenis werd dat vermalen en werd dat verwerkt en dergelijke. Dus er zat nog een heleboel. Mensen hadden allemaal waardevolle dingen in hun oren, in hun anus en weet ik wat allemaal gepropt. Hè. En dat lag dan allemaal tussen dat as. En dat wisten de mensen in Oswinchum, die wisten dat wel.
Ja, vind je vandaag nog altijd overal.
Je vindt het vandaag nog steeds, ja. Ja. Ja.
Wat u deed, foto's maken, was in der tijd verboden tijdens de oorlog. Er zijn nauwelijks foto's over van Auschwitz. Er zijn er twee fotoalbums die op de tentoonstelling ook te zien zijn. Eentje, zei u daarnet al heel snel, de Lili Jacob album.
Ja.
Van de Joden die op die Jodenrampen aankomen,
Bamen, ja.
Geselecteerd worden. En zo. Het andere is van een nazi zelf die in het kamp werkte. Het
Hukkeralbum, doel je op, ja. Ja. Het is een recreatieoord.
Precies, ja, een soort vakantieoordje in de buurt. Dat zijn foto's met zangstonden en dansen en plezier. Ja, ja. En dat, het is Redelijk krankzinnig om op te zitten kijken dat die mensen dat komen.
Ja, dat is die parallele wereld. Dat is de specialiteit van Christophe Busch, mijn mede-curator. Die heeft een prachtig boek geschreven, dat heet Het Hukker-album. En dat gaat over de parallele wereld. Hè. Dus die staan overdag staan ze daar mensen te grootschalig te vermoorden. En dan komen ze in het weekend, gaan ze een beetje relaxen. Ze komen vrij van zorgen zitten. Zie ze daar zitten in van die lichtstoelen en dergelijke. En van die SS-vrouwen, waarvan een groep wordt gefotografeerd. En die dan hilarisch lachen vanwege een plotselinge regenbui. Die mensen zijn lekker uit. Hè? En dat gebeurt dan in de tijd dat de gaskamers en de crematorium echt onder hoogspanning allerlei mensen aan het verbranden waren. Ja. Dus dat is die parallele wereld. En dan, daar kleeft ook nog een merkwaardig verhaal aan. Want toen die foto's in de kranten kwamen, toen de NRC. En toen zei mijn vrouw Barbara, die zei, ja, ik herken dat gebouw waar ze voor staan. En toen zei ik, hoezo dan? Zei ze, ja, dat is precies het gebouw waar we altijd met vakantie gingen. Mm. En toen hebben we een vakantiefoto van haar, hebben we over zo'n foto uit het Hukker-album gelegd. En dat is een wand van planken en die is onregelmatig. Nou, dat paste precies. Ja. Dus zij is al die tijd, die fabriek heeft dat recreatieoord overgenomen. En mensen in Oswinschim die gingen daar op vakantie.
Ja. Die gruwel en die banaliteit door elkaar.
Ja, dat gaat allemaal door elkaar.
Het is een beetje zoals met die selfies. Hè?
Nou ja, ik moet daar toch ook nog wel even bij zeggen dat dat hele interessegebied is zo groot dat je kan ook niet van die Polen verwachten dat ze van alles een museum maken. Hè? Nee. Want als jij nou gewoon, als je tegenwoordig het museum Auschwitz inloopt, dan zie je rechts het museum met de roemruchte poort Arbeid maar vrij. En links zie je een woonwijk liggen, een roze woonwijk liggen. Ja. Nou, dat is dus ook kamp. Ja. Dat was het vrouwenkamp. Ja. Dat was dus minder belangrijk, zoals jij wel zal begrijpen. Ja. Dus dat is een woonwijk geworden. Dus dat was het een is museum geworden en het ander is woonwijk geworden. En dat waren allebei waren dat kampen. Dat. Dus dat is er is daar een onderscheid. Daar kijken we natuurlijk raar tegenaan.
Ja, maar dat is het hele ding natuurlijk van die tentoonstelling ook onderdeel van één hetzelfde verhaal.
Ja, zeker.
Auschwitz.kamp heet die. In de kazerne Dossin in Mechelen nog te zien de 8 december. Binnenkort dan is het publieksdag. Dan kan je er gratis in voor niks naartoe. Hans Citroen, dank je.
Interne keuken.